luisteren naar het lijdensverhaal dat beschreven is door Johannes. Het is dezelfde Johannes die zijn evangelie begint met de woorden over Jezus. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Het was in het begin bij God, alles is er door ontstaan, en zonder dit is niets ontstaan wat bestaat. In het woord was leven, het leven was het licht voor de mensen. Het licht dat schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Hij, Jezus, hij kwam naar wat van hem was. Maar wie van hem waren, hebben hem niet ontvangen. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen Gods te worden. Van dit licht willen we vanavond getuigen. En van dat licht laten we ook iets zien in onze diensten, door het licht van de kaars die in onze diensten aangestoken wordt. Als de kaars is aangestoken, luisteren we samen naar een lied uit de Matthäus Passion, O hoofd vol bloed en wonden. Laten we samen een moment nemen om tot de Heere te bidden. Ik ga u voor in gebed. Heer onze God, liefdevolle Vader, Heere Jezus, die het licht van de wereld is. Wij loven en prijzen u om het grote wonder dat u ons gegeven heeft. Het wonder van het leven, het wonder van het licht. Heer, wij geloven en belijden dat u het bent die ons leven draagt. Dat u, Heer, dat werk dat u in ons leven begonnen is, nooit zal loslaten, maar altijd zal vasthouden en zult afmaken. Wij geloven, Heer, dat u ons zegent, wanneer wij onze gedachten, onze harten en onze harten tot u richten. Wanneer onze aandacht helemaal is voor u, Heer, dan ziet u ons en zegent u ons. En die zegen mogen we ook in deze dienst met elkaar ervaren. Dat u, Heer, door uw woord, door uw geest ons nabij bent. En dat het licht ons leven verlicht. En we hebben het nodig. Want in ons leven, Heer, gebeuren er allerlei dingen die juist ons leven kunnen verduisteren. En hoe mooi, hoe goed en hoe belangrijk kan het dan zijn dat er een woord van hoop klinkt. Een woord, Heer, van nieuw leven, ook voor ons. En daarom bidden we u, zegen ons, Heer, als we op dit moment samen deze dienst op Goede Vrijdag vieren. Geef, Heer, dat ook als we nu niet samen zijn, toch op deze wijze met elkaar verbonden zijn. Want als u in ons midden bent, en als we samen bidden, samen zingen, samen luisteren, dan verbindt u ons door uw geest. En zo bidden wij u, Heer Heilige Geest, vul onze harten met liefde. Liefde voor u, liefde voor uw woord. Liefde voor de mensen om ons heen, van wie we houden. Liefde voor de mensen die we missen. Die we zo graag weer zouden zien. die we zo graag weer even in de armen zouden willen sluiten, maar wat niet kan. Heer, u kent ons leven, u kent onze vragen, onze moeite, onze pijn en verdriet. Troost ons door deze dienst heen. We bidden u uit genade in Jezus' naam. Amen. Na dit gebed willen we ook een moment van stilte samen ervaren. Stilte om na te denken wie Jezus voor jou is, wat Gods leven in jouw leven betekent. En aansluitend luisteren we naar een ander stuk uit de Matthäus Passion, Aus Liebe. Vanavond lezen we in 4 delen door het lijdensverhaal dat beschreven is door de evangelist Johannes. Deze lezingen wisselen we af met het luisteren en zingen van liederen. We beginnen bij Johannes 18 vanaf vers 28 en dan lezen we het eerste deel tot en met vers 40. Na de lezing zingen we gezang 392, Blijf mij nabij. Jezus werd van Caiaphas naar het praetorium gebracht. Het was nog vroeg in de morgen. Zelf gingen ze niet naar binnen om zich niet te verontreinigen voor het Pesachmaal. Daarom kwam Pilatus naar buiten en vroeg, waarvan beschuldigt u deze man? Ze antwoordden, als hij geen misdadiger was, zouden we hem niet aan u uitgeleverd hebben. Pilatus zei, neem hem dan mee en veroordeel hem volgens uw eigen wet. Maar de Joden wierpen tegen, we hebben het recht niet om iemand ter dood te brengen. Zo ging de uitspraak van Jezus in vervulling, waarin hij aanduidde welke dood hij sterven zou. Nu ging Pilatus het praetorium weer in. Hij liet Jezus bij zich komen en vroeg hem, bent u de koning van de Joden? Jezus antwoordde, vraagt u dit uit uzelf of hebben anderen dit over mij gezegd? Ik ben toch geen Jood, antwoordde Pilatus. Uw volk en uw hoge priesters hebben u aan mij uitgeleverd. Wat hebt u gedaan? Jezus antwoordde, mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten hebben om te voorkomen dat ik aan de Joden werd uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van hier. Pilatus zei, dus u bent koning? U zegt dat ik koning ben, zei Jezus. Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen. En ieder die naar de waarheid is toegedaan, luistert naar wat ik zeg. Hierop zei Pilatus, maar wat is waarheid? Na deze woorden ging hij weer naar de Joden naar buiten. Ik heb geen schuld in hem gevonden, zei hij. Maar het is bij u gebruikelijk dat ik met Pesach iemand vrijlaat. Wilt u dat ik de koning van de Joden vrijlaat? Toen begon iedereen te schreeuwen. Hem niet, maar Barabbas. Barabbas was een misdadiger. We vervolgen de lezing en na deze lezing zingen we en luisteren we naar het lied van Sela, Gebed om Hulp. Dat lied zijn woorden van Psalm 22. Toen liet Pilatus Jezus gezelen. De soldaten vlochten een kroon van doornentakken, zetten die op zijn hoofd en deden hem een purperen mantel aan. Ze liepen naar hem toe en zeiden, leve de koning van de Joden. En ze sloegen hem in het gezicht. Pilatus liep weer naar buiten en zei, ik zal hem hier buiten aan u tonen om u duidelijk te maken dat ik geen enkel bewijs van zijn schuld heb gevonden. En daarop kwam Jezus naar buiten met de doornenkroon op en de purperen mantel aan. Hier is hij, de mens, zei Pilatus. Wat toen de hoge priesters en de gerechtsdienaars hem zagen, begonnen ze te schreeuwen. Kruisigt hem, kruisigt hem. Toen zei Pilatus, neem hem dan maar mee en kruisig hem zelf, want ik zie niet waaraan hij schuldig is. De Joden zeiden, we hebben een wet die zegt dat hij moet sterven, omdat hij zich de Zoon van God heeft genoemd. Toen Pilatus dat hoorde, werd hij bang. Hij ging het praetorium weer in en vroeg aan Jezus, waar komt u vandaan? Maar Jezus gaf geen antwoord. Waarom zegt u niets tegen mij? Vroeg Pilatus. Weet u dan niet dat ik de macht heb om u vrij te laten of u te kruisigen? Jezus antwoordde, de enige macht die u over mij hebt, is u van boven gegeven. Daarom draagt degene die mij aan u uitgeleverd heeft, de meeste schuld. Vanaf dat moment wilde Pilatus hem vrijlaten. Maar de Joden riepen, als u die man vrijlaat, bent u geen vriend van de keizer. Want iedereen die zichzelf tot koning uitroept, pleegt verzet tegen de keizer. Pilatus hoorde dat, liet Jezus naar buiten brengen en nam plaats op de rechterstoel op de zogeheten mozaïekterras, in het Hebreeuws Gabbata. Het was rond het middaguur op de voorbereidingsdag van Pesach. Pilatus zei tegen de Joden, hier is hij, uw koning. En meteen schreeuwden ze, weg met hem, aan het kruis met hem. Pilatus vroeg, moet ik uw koning kruisigen? Maar de hoge priesters antwoordden, we hebben geen andere koning dan de keizer. Toen droeg Pilatus hem aan hen over om hem te laten kruisigen.
Mijn God, Waarom verlaat u mij? Waarom u blijft ver weg voor mij? Blijf bij mij in het naderend onheil. Blijf bij mij als de vijand lacht en spot. Blijf bij mij als de angst mij gevangen houdt. U bent toch al mijn kracht, u bent mijn God. Van trouw die mij recht zal doen. U hoort mij roepen, stelt mij nooit teleur. Ik zal u blijven prijzen meer dan voorheen. Almachtig God, u laat mij nooit alleen.
De volgende lezing die gaat over de kruisiging van Jezus. En als we hierna geluisterd hebben, dan zingen we en luisteren naar het lied van Cela Via Dolorosa. Zij voerde Jezus weg. Hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten schedelplaats, in het Hebreeuws Golgotha. Daar kruisigden hem met twee anderen aan weerskanten één. En Jezus in het midden. Pilatus had een inscriptie laten maken die op het kruis bevestigd werd. Er stond op: Jezus uit Nazareth, koning van de Joden. Het stond er in het Hebreeuws, het Latijn en het Grieks. En omdat de plek waar Jezus gekruisigd werd dicht bij de stad lag, werd deze inscriptie door veel Joden gelezen. De hoge priesters van de Joden zeiden tegen Pilatus: u moet niet koning van de Joden schrijven, maar deze man heeft beweerd: ik ben de koning van de Joden. Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven, was het antwoord van Pilatus. Nadat ze Jezus gekruisigd hadden, verdeelden de soldaten zijn kleren in vieren. Voor iedere soldaat een deel. Maar zijn onderkleed was in één stuk geweven, van boven tot beneden. Ze zeiden tegen elkaar: laten we het niet scheuren, maar laten we loten wie het hebben mag. Zo ging in vervulling wat de schrift zegt. Ze verdeelden mijn kleren onder elkaar en wierpen het lot om mijn mantel. Dat is wat de soldaten deden. Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder met haar zuster, Maria, de vrouw van Clopas, en Maria uit Magdala. Toen Jezus zijn moeder zag staan en bij haar de leerling van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn moeder: dat is uw zoon. En daarna tegen de leerling: dat is je moeder. Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis. Toen wist Jezus dat alles was volbracht En om de schrift geheel in vervulling te laten gaan, zei hij: ik heb dorst. Er stond daar een vat met water en azijn. Ze staken er een marjoraantak met een spons in en brachten die naar zijn mond. Nadat Jezus ervan gedronken had, zei hij: het is volbracht. Hij boog zijn hoofd en gaf de geest. Het was voorbereidingsdag en de Joden wilden voorkomen dat de lichamen op Sabbat, en nog wel op een bijzondere Sabbat, aan het kruis zouden blijven hangen. Daarom vroegen ze Pilatus of de benen van de gekruisigden gebroken mochten worden en of ze de lichamen mochten meenemen. Toen braken de soldaten de benen van de eerste die tegelijk met Jezus gekruisigd was en ook van die andere. Vervolgens kwamen ze bij Jezus, maar ze zagen dat hij al gestorven was. Daarom braken ze zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak een lans in zijn zij en meteen vloeide er bloed en water uit. Hiervan getuigt iemand die het zelf heeft gezien. En zijn getuigenis is betrouwbaar. Hij weet dat hij de waarheid spreekt en wil dat ook dat u gelooft. Zo ging de schrift in vervulling. Geen van zijn bederen zal verbrijzeld worden. En een andere schrifttekst zegt: zij zullen hun blik richten op hem die ze hebben doorstoken. Na deze gebeurtenissen vroeg Jozef uit Arimathea, die uit vrees voor de Joden in het geheim een van de leerlingen van Jezus was, aan Pilatus of hij het lichaam van Jezus mocht meenemen. Pilatus gaf toestemming en Jozef nam het lichaam mee. Nicodemus, die destijds 's nachts naar Jezus toegegaan was, kwam ook. Hij had een mengsel van mirre en aloë bij zich, wel 100 liter. Ze wikkelden Jezus' lichaam met balsem in linnen, zoals gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis. Dicht bij de plaats waar Jezus gekruisigd was, lag een olijfgaard. Daar was een nieuw graf, waarin nog nooit iemand begraven was. Omdat het voor de Joden voorbereidingsdag was en het graf dichtbij was, legden ze Jezus daarin. En zo volgden we samen het verhaal dat Johannes heeft geschreven over de lijdensweg die Jezus ging. Maar wat wil Johannes ons? Wat wil hij zijn lezers vertellen? Ergens in zijn verhaal laat Johannes zien dat God zijn plan uitvoert en ook gebeurt. Je zou dit verhaal van Johannes kunnen vergelijken misschien wel met een rechtszaak. Wat gebeurt er als er een rechtszaak plaatsvindt? Nou, als eerst moeten er daar bewijzen zijn. Er moeten bewijzen op tafel liggen. Daarnaast kunnen er ook getuigen zijn. Getuigen die iets vertellen over wat ze gezien hebben en die de bewijzen ondersteunen. En dat moet een rechter overtuigen, zodat de rechter met andere rechters samen in beraad kunnen gaan en tot een uitspraak kunnen komen. Nou, met dit voorbeeld in je gedachten kun je luisteren naar het evangelie van Johannes. Want Johannes beseft heel goed dat waar hij over schrijft gaat over een wereld die jij en ik, die wij niet kennen. Stel je eens voor dat iemand sterft aan een kruis, dat iemand in het graf wordt gelegd en dan op de Sabbat, op de nieuwe dag van de week, weer opstaat uit de dood. Dat is ongehoord. Ongeloofwaardig zou je kunnen zeggen. En daarom, Johannes schrijft over een nieuwe wereld die aanbreekt. En dat doet hij door heel nauwkeurig de feiten en de getuigen te presenteren. Johannes laat zien wie Jezus daadwerkelijk is. Zoals we aan het begin van deze dienst al hoorden, Jezus is voor Johannes het licht dat in de wereld kwam. Johannes vertelt dat Jezus van God kwam en bij God was. Daar was hij licht en hij kwam naar aarde om het licht op aarde te zijn. Jezus is God. Maar hier, het verhaal wat we nu gehoord hebben, daar blijkt wat anders van Jezus. Namelijk, Jezus is mens. Hij lijdt. Hij heeft verdriet, hij heeft pijn en hij kan zelfs sterven. En zo laat Johannes zien dat Jezus zowel God is, die uit de hemel kwam om mens te worden, en ook echt mens is geworden. Johannes wil jou, wil mij, hij wil ons overtuigen. En dat doet hij door de bewijzen nauwkeurig vast te leggen. En dat doet hij heel nauwkeurig. Meerdere keren heb je al gehoord dat het op de voorbereidingsdag van de Sabbat is. En wel een hele bijzondere Sabbat, namelijk de Sabbat van het Paschafeest. En voor iedere Jood en ieder Israëliet weet dat wat het betekent. Want op dat feest denken we aan de uittocht in Egypte. Denken ze terug aan het moment dat zij zelf een lam moesten slachten en het bloed moesten smeren aan de dorpels van de deuren, zodat de engel van de dood de deur voorbij zou gaan. Het paaslam dat geslacht werd, laat Johannes zien, wordt geslacht op een nieuwe wijze. En als hij dan zijn verhaal vervolgt, laat Johannes heel nauwkeurig zien dat Jezus ook echt gestorven is. Kijk maar eens hoe de Romeinen omgingen met de dood van Jezus. Als zij Jezus willen zien of hij dood is, dan gaan ze naar de plaats toe waar gekruisigd wordt en gaan ze langs de gekruisigde langs. En bij de eerste en bij de tweede worden de benen gebroken en komen ze bij Jezus aan. De soldaten kijken en kijken nog eens goed en het lijkt erop, het ziet er naar uit dat deze Jezus al gestorven is. Hij is gestorven. En om die reden heeft het geen zin meer om zijn benen te breken. Maar wel is het nog iets anders. Want Johannes laat zien dat er een profetie uit vervulling komt. Een profetie die gesproken is door de profeet Zacharias. En ik lees je dat voor. In Zacharias 12 zegt de profeet: zij, dat zijn de mensen van Jeruzalem, de mensen van Israël, zij zullen weer naar mij wenden. En over degene die ze hebben doorstoken, zullen ze weeklagen, als bij rouw om een enig kind. Op die dag zal er een bron ontspringen, waarin een nakomeling van David en de inwoners van Jeruzalem hun zonde en hun onreinheid kunnen afwassen. Bijzondere woorden van een profeet uit het verleden. Jezus werd doorstoken. Daarmee werd echt zichtbaar dat zijn lichaam dood was. Maar het bloed dat vloeide en het water dat bij uitkwam, werd een nieuwe bron van leven. Dat is wat Johannes laat zien. De schrift, Gods plan, het komt in vervulling. Als dan Jezus in het graf wordt gelegd, vertelt Johannes heel nauwkeurig wat voor graf het is. Het is een nieuw graf, een leeg graf. Er ligt niemand in. Je kunt je ook niet vergissen. Je kan ook niet een smoes maken. Ja, er is iemand anders neergelegd. Nee, het is een leeg graf waar Jezus wordt ingelegd. Heel nauwkeurig. Jezus sterft en overlijdt. Johannes laat zien dat hij dood is. Maar ook dat er goed voor het lichaam van Jezus gestorven lichaam voor Jezus gezorgd wordt. Met balsem, met aloë en mirre. Laat Johannes zien hoezeer de impact van Jezus dood heeft op het leven van zijn volgelingen. Twee getuigen doen dat. Jozef van Arimathea en Nicodemus. Zij zijn beide de getuigen in deze rechtszaak dat Jezus echt gestorven is. Zij zorgen voor hem en leggen in het graf. Nicodemus, ken je die nog? Nicodemus was een leerling van Jezus, maar ook een lid van het Sanhedrin, zeg maar de Joodse raad. En Nicodemus had eerder met Jezus gesproken. Dat kun je lezen in Johannes 3. In Johannes 3 komt Nicodemus naar Jezus toe en dan spreekt hij met Jezus over het nieuwe leven. En ook daar wil ik enkele versen van lezen met je. We gaan naar Johannes 3, vers 14. Want het is een van de meest bekende versen uit de Bijbel. Als ik jou zou vragen, wat is het meest herkenbare tekst, de meest geciteerde tekst uit de Bijbel? Dan kom je uit bij Johannes 3. Want in Johannes 3 spreekt Jezus over het leven. Jezus is met Nicodemus in gesprek en dan zegt hij: de mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, opdat ieder die gelooft in hem eeuwig leven heeft. En dan komt het, want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Al zo lief heeft God de wereld gehad. En de vraag die Johannes eigenlijk bij je neerlegt is: hoe lief heeft God jou, de wereld, mij gehad? Nou, op die manier, al zo, op die wijze, dat Jezus moest sterven aan het kruis. Johannes laat zien dat het verhaal van de Exodus, het verhaal van de slang die omhoog geheven wordt, toegepast is op Jezus. En ieder die kijkt naar Jezus, ontvangt het geloof. Want Jezus is het licht in de wereld. Dat is wat Johannes door Nicodemus heen laat zien. Vandaag is het Goede Vrijdag. We denken aan de sterfdag van Jezus. We hebben gehoord, we hebben gelezen de bewijzen die er zijn. We hebben de getuigen gehoord. En nu is het tijd om beraad te slaan. Nu is het tijd om even terug te trekken en alles te vergelijken bij elkaar, te leggen, naast elkaar te leggen en te bedenken, wat is onze uitspraak? Johannes geeft al een richting aan, maar hij zegt, wacht nog even. Want het is de voorbereidingsdag, de Sabbatdag, de rustdag. Jezus is gestorven en ligt in het graf, in de Sabbat. De dag waarop God rust. De uitspraak zal moeten wachten tot de eerste dag van de week. En wees er zeker van, God voert zijn plan uit. Hij zal met een uitspraak komen. Is Jezus gestorven en staat hij daadwerkelijk op? Dat is de boodschap van Pasen. Daar moeten we nu nog mee wachten. Wat mogen we, wat kunnen je met deze tekst? Ik denk dat het belangrijk is om stil te staan bij het verdriet, het lijden dat Jezus overkwam. Daar kan je ten dele ook mee identificeren, want Jezus nam jouw lijden, jouw verdriet op zijn schouders. Hij is ermee bekend. Leg al je gedachten, leg alles wat je nodig hebt bij hem neer in gebed, in stilte, en laat alles los. En wacht op het antwoord van Pasen. Dat gaan we op dit moment ook doen. We nemen samen een moment van stilte om na te denken hoe Jezus ook voor jou gestorven is. Hoe alles wat in jouw leven gebeurt zo zorgvuldig met zich meedraagt en je troost. En als we een moment van stilte hebben gehad, dan luisteren we samen en zingen we het lied van Sela. Stil, mijn ziel, wees stil. Maar eerst een moment om zelf na te denken de betekenis van Jezus' dood voor jouw leven.
Stil, mijn ziel, wees stil en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. God omgeeft je steeds, hij is erbij in je beproevingen en zorgen. trouw op u en zal niet wankelen. Vrede, vorst, vernieuw een vaste geest binnen in mij, die rust in u alleen. Ziel, wees stil en dwaal niet af. Dwars door het al zal hij leiden. Stil, vertrouw op hem en hef je schild tegen de pijlen van verleiding. God, u bent mijn God, en ik vertrouw op u en zal niet wankelen. Vrede, vorst, vernieuw een vaste geest binnen in mij, die rust in u. Stil en laat nooit los de waarheid die je steeds omarmd heeft. Wacht, wacht op de Heer. De zwartste nacht verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. God, u bent mijn God, en ik vertrouw op u en zal niet wankelen. Vrede, vorst, vernieuw een vaste geest binnen in mij, die rust in u.
Aan het einde van deze dienst willen we samen nog tot God richten in een gebed. Samen willen we tot de Heer stil zijn. Vouw je handen en bid met mij om een zegen van onze Heer. En bid met mij samen ook het Onze Vader. Na het gebed zal ik de kaars uitblazen en luisteren wij tot slot naar een instrumentaal stuk van de Matthäus Passion, Wir setzen uns. Maar eerst willen we samen de Heer bidden om een zegen. En sluiten we af samen met het Onze Vader. Ik ga u voor in gebed. Heer onze God, in uw handen bevelen wij onze geest. Bij u, o Heer, die ons verlost hebt, God van liefde, God van leven. Bewaar ons als uw geliefd kind, als wij samen bidden, onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.